Of ga je toch misschien weer ook weer een trend zien dat weer de ouderwetse aerobak terugkomt, zoals je vroeger de System 6 had bij Cannondale?
Nee, ik vrees dat het wel een beetje hierbij blijft. Want er valt op een gegeven moment ook niet zoveel meer te halen. Hè?
Nee.
Qua aero-winst. Het is, die fiets die kan ook niet zo heel veel meer winnen als je een heel aero-fietsje hebt.
Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. Lijken racefietsen steeds meer op elkaar? Verdwijnen de echte blikvangers? En wordt iedere racefiets een alleskunner? We nemen de proef op de som met de vernieuwde Trek Madone en de Canyon Aeroad. Goedemorgen Edwin.
Hey Emma.
Om maar met de deur in huis te vallen. Als je nu een racefiets moet kopen, wat koop je dan? Niet het merk, maar gewoon het type racefiets.
Een alleskunner.
Een alleskunner?
Nou ja. In ieder geval eentje waar je ook mee kan kreffelen.
Okay.
Dus dan is het een alleskunner, hè?
Okay. Gaan we straks uitgebreid over hebben, maar eerst even. We hebben weer een bomvol magazine, is alweer eventjes uit. We hebben weer heel veel fietstesten, natuurlijk de Aeroad en de Madone. Die gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken. Maar nog veel meer. Een MTB-test van Hans. En wat even leuk is om te noemen, die heeft Hans gedaan met lasers.
Ja, met 3 lasers.
Met
hardtails.
Ja.
En
Merida Specialized en een Apex.
Ja, de nieuwe mountainbike van Apex.
Ja.
En er komen leuke dingen uit. Want Hans weet natuurlijk alles van mountainbikes. Ja. Maar lezers meestal iets meer.
Hij schuift ook binnenkort een keer aan om eens even te vertellen alle ins en outs over het mountainbiken. Ik bedoel, het seizoen.
Gaat niet lekker een half uurtje met
Nee, ons, maar het seizoen komt eraan. Hè? Hey, en even kort om ook op te merken, en ook als teaser even om voor het magazine. Jij bent in Berlijn geweest.
Ja.
Hoe was dat met de fiets?
Ja, was leuk. Was een soort van test om te kijken of je een citytrip met een fietsvakantietje, een mini-fietsvakantie kon combineren. En dat is eigenlijk. Dat is best een succes.
Ja, wat waren voor jou de 2 highlights?
Ik vond Berlijn zelf een hele leuke stad. Daar was ik nog nooit geweest. Echt heel, heel dynamisch. En er ligt natuurlijk ongelooflijk veel historie.
Ja.
En wat ik heel leuk vind is dat je kan daar best goed fietsen in de stad zelf. Want er zijn heel veel fietspaden. Af en toe een beetje apart, maar heel veel fietspaden. En zodra je de stad uit bent, is het eigenlijk echt gelijk heel mooi. Heel veel water. En,
veel groen.
Veel bossen, veel groen. Dus ik heb me heel goed vermaakt.
Ja. Nog stukjes muur gezien?
Ja, de East Side Gallery zijn we geweest. Dat is ruim 1300 meter. Het is niet de echte muur, maar een soort van binnenmuur. Extra beveiliging die ze hadden. Maar die is helemaal door graffiti-artiesten onder handen genomen. Dat is best indrukwekkend. Een idioot idee dat je vroeger aan de ene kant woonde en niet naar de andere kant mocht.
Had jij daar de gravelbike mee of de racefiets?
Ik had gelukkig de gravelbike mee. We twijfelden. Maar Ronald die had 2 routes gemaakt. Eentje aan de zuidkant en eentje aan de noordkant. Maar die aan de noordkant hebben we heel veel. Wel mooie gravelparen, maar wel af en toe best wel pittige paren gepakt. Dus ik was blij dat ik de gravelbike mee had.
Omdat ze qua steentjes.
Ja, steentjes. Heel veel gehobbel. En dan met 32 mm bandjes op je alles kunnen onder de racefiets. Is misschien dan net niet alleskundig genoeg.
Maar het is dus de moeite waard om je fiets mee te nemen naar Berlijn en op die manier die stad te verkennen.
Ja, ik zou zeggen, koop fiets editie 10 en je weet alles.
Nou, mooi. En er staat ook nog een reisverhaal in over Finland, waar ik ben geweest in net voor de zomer.
Ik vond die foto mooi dat je naast Bottas staat en dat onze eindredacteur eronder had gezet. Bottas was vereerd dat hij met Herman op de foto
Dat is ook heel mooi. Dat is dus ook niet mijn zin. Nee. Inderdaad, van de creatieve ingeving van de eindredactie.
Ja.
En ook weer een artikel in de serie over fietspositie. Hoe zit je juist op de fiets van Hans?
Ja.
Dus veel te lezen. Dus absoluut de moeite waard om hem in huis te halen als je hem nog niet hebt. Kan je makkelijk doen via fiets.nl. En die krijg je dan ook zonder verzendkosten thuis opgestuurd. Ik vroeg je al even inderdaad aan het begin voor wat voor fiets je zou kiezen. En je gaf inderdaad alles kunnen. Want kan jij nog eens even voor de luisteraars en kijkers, want we hebben ook videobeeld tegenwoordig, hoe het fietsenlandschap er nu uitziet. Hè? Als je het hebt over de wegfiets. Want je hebt natuurlijk de alleskunner.
Ja, we krijgen steeds meer van die fietsen waar je, zeg maar, die zijn lichter dan dat ze vroeger waren.
Ja.
Het ligt er ook een beetje aan hoe ver vroeger we teruggaan. Maar toen de schijfremmen kwamen, werden fietsen ineens heel veel zwaarder. Hè? En nu lukt het ze best wel goed om fietsen met schijfremmen behoorlijk licht te maken. En vroeger hadden we klimfietsen. We hadden aero fietsen, we hadden
endurance.
Allround fietsen, ja. We hadden endurance fietsen. En nu zie je steeds meer fietsen waarbij ze de buisvormen zo veranderen dat ze voor aero kunnen doorgaan. Het gewicht zo laag hebben gekregen dat ze voor klimfiets kunnen doorgaan. En de ruimte voor dikke banden zo groot hebben gekregen dat je er zomaar lichte gravelritjes mee kunnen.
En je ziet ook wel die verschuiving bij merken. Dus bijvoorbeeld, pak eens even Specialized. Had vroeger de Vans.
Ja.
Een echte aerofiets.
Ja. Die is weg, hè?
Die is weg.
Ja.
Je hebt de Specialized Ethos. De echte klimfiets.
Ja. Ja, Specialized is wat dat betreft dan nog wel een uitzondering. Want die hebben een echte klimfiets. Ja, maar
die echte aero hebben ze natuurlijk geschrapt.
Ja.
Ze hebben nog de endurance fiets, de Roubaix.
Ja.
Maar ze hebben, en dat is ook wat ze zelf natuurlijk roepen, one bike to rule them all.
Ja, de SL8.
De Tarmac.
Ja.
En dat was misschien eigenlijk wel een van de eerste merken die ook dat predicaat claimde van hey, we hebben eigenlijk één fiets.
Nou, voor... ik weet niet of dat de eerste was hoor.
Nou ja, in ieder geval eentje die daar...
Ja, ja. In ieder geval een van de grootste merken die precies. Ook snel overging. Ja.
En eigenlijk ook wel ziet en roept inderdaad ook van... Hey, je hebt eigenlijk geen andere fiets meer nodig. En die verschuiving zien we natuurlijk wel bij steeds meer merken.
Ja.
Waardoor komt het dat die fietsen steeds meer op elkaar gaan lijken?
Dat heeft denk ik meerdere redenen. Eentje is dat de ontwerpprocessen die worden steeds beter. Hè? Ze kunnen natuurlijk tegenwoordig met de computer alle windtunnelsimulaties nadoen. En met carbon kan je eigenlijk alle vormen maken die je wil. En daarnaast zijn de UCI-regels aangepast. Dus ze mogen de verhouding tussen breedte en dikte van buizen, daar zijn ze nu veel vrijer in. Dus ze kunnen ook meer qua vormen. En daardoor wordt het makkelijker om frames lichter te maken, omdat ze materiaal weglaten waar je het niet nodig hebt. En toevoegen waar het stijf moet zijn. En ze kunnen door die vormen kunnen ze die fietsen heel aerodynamisch maken. Dus dan heb je eigenlijk snelheid en licht gewicht. En daarna speelt er ook mee dat het is best wel duur om 10 verschillende fietsen in je collectie te hebben. Want als je die ook nog eens in 6 maten hebt, dan heb je dus eigenlijk 60 frames, 60 mallen, 60 keer voorraad. Je dealers die moeten eigenlijk al die voorraden of op voorraad hebben of snel kunnen krijgen. Dus het scheelt gewoon heel veel voorraadkosten als je wat minder fietsen aanbiedt.
Trek heeft er natuurlijk een best rigoureuze keuze ook in gemaakt.
Ja.
Die hebben klimfiets. De Emonda gekild.
Ja. Ja.
Dat komt nu eigenlijk samen in een nieuwe Madone.
Ja.
Daar gaan we het zometeen even over hebben. Daar heb jij op gefietst.
Ja.
Maar ik zei...
Indiaan ook, hè?
En jouw vrouw inderdaad. Ja. En ik zei ook even in mijn intro, hey, die fietsen gaan steeds meer op elkaar lijken.
Ja.
Dat is inderdaad ook wel in mijn fietsgroepje wel eens regelmatig te horen krijgen. Ook over de fietsen die ik test. Ja, die zeggen ook van ja, dat lijkt eigenlijk steeds op elkaar.
Ja,
waar zit nu nog het onderscheid?
Ja.
Maar waardoor komt het dan dat die fietsen steeds meer dichter naar elkaar toe trekken? We hebben het inderdaad over de de mogelijkheden qua inderdaad carbon, wat je daarmee kan doen.
Ja.
Dus de vorm van een frame. Maar eigenlijk zie je ook steeds meer de fietsen qua uitrusting, dat het natuurlijk behoorlijk vergelijkbaar is.
Ja.
Als je het hebt over carbon wielen.
Ja.
Was je 5 jaar geleden misschien nog een uitzondering? Is dit eigenlijk wel een beetje standaard tegenwoordig?
Ja, je moet wel echt een instapmodelletje hebben, wil je nog aluminium wielen krijgen.
Ja. Bredere banden.
Gaan ze allemaal doen, ja.
Wat 25, 28, zelfs steeds meer 30 millimeter.
Ja.
Elektronisch schakelen.
Elektronisch schakelen wordt een beetje de standaard.
Ja.
Campagnolo zie je niet zo heel veel meer. Dus het is eigenlijk allemaal Shimano of SRAM wat erop zit.
Geïntegreerde cockpit.
Ga je ook steeds meer zien.
Ja.
Ja. Dus geen losse stuurpen meer, maar één stuk.
Zie jij nog andere ontwikkelingen daarin?
Vermogensmeters.
Ja, die worden ook steeds meer standaard geleverd.
Die zitten sowieso bij SRAM zitten die bijna altijd standaard erbij. Wordt ook steeds betaalbaarder daardoor. Dus wat je zegt, dat gaat steeds meer op elkaar lijken. En wat me ook opvalt is dat er weinig risico meer wordt genomen met kleurtjes. Het is allemaal een beetje veilig.
Ja.
en daardoor niet altijd even fraai.
Wat verwacht jij dan in de toekomst? Denk je dat, dat we steeds meer inderdaad qua aanbod, dat het steeds generieker gaat worden? Steeds meer richting inderdaad, als je het hebt over de wegfietsen, allemaal alleskunners? Of ga je toch misschien weer ook weer een trend zien dat weer de ouderwetse aerobak terugkomt? Zoals je vroeger de System 6 had bij Cannondale.
Ja, nee, ik vrees dat dit wel een
de
beetje...
De fans van Specialized. Ja.
Nee, ik vrees dat het wel een beetje hierbij blijft. Want er valt op een gegeven moment ook niet zoveel meer te halen. Hè?
Nee.
Qua aero-winst. Het is, die fiets die is maar een heel klein deel van de luchtweerstand. Die fietser die erop zit, die zorgt voor de meeste luchtweerstand. Dus je kan ook niet zo heel veel mee winnen als je een heel aero-fietsje hebt. Dan,
ik had gisteren nog even voor deze uitzending even proef op som gedaan. Even een steekproefje in mijn fietsgroep. Met de vraag, als je nog maar één racefiets in je garage mag hebben...
Ja.
Klimfiets, endurancefiets, aerofiets of van alles een beetje. Dus de allrounder. Ja. 80% van de stemmen ging toch echt uit naar die aerofiets.
Oh ja?
Maar dat kan misschien polder, ook te maken hebben met de polder. Gewoon, gewoon met de wind. Want wij hebben eigenlijk twee fietsen getest. Jij hebt de nieuwe Trek Madone getest.
Ja.
En ik de Aeroad. Die best wel in geplaatst kunnen worden in ratio, aero, klimmen.
Ja.
Eigenlijk de nieuwe alleskunners.
Ja.
Trek heeft inderdaad die nieuwe Madone geïntroduceerd. Dat was eigenlijk voorheen hun aerofiets. Mm-hmm. Daarnaast hadden ze de E-Monda, een veel verkochte klimfiets. En ook gebruikt in het profpeloton natuurlijk.
Ja.
Bauke Mollema, toeretappes mee gewonnen. Maar die E-Monda is eruit gegaan, de klimfiets.
Ja.
Ja, gaf al aan, vanuit het merk willen zij ook minder modellen. Ze hebben ook wat gedaan met de maatvoering.
Ja, er is een maatje tussenuit gevallen. Het ging altijd van 47 naar 61. En nu gaan ze van XS naar XL.
Ja.
Er zit nog een ML tussen. Dus we hebben XSS, ML, LXL. 6 maatjes. En ze zeiden, ja, we willen inderdaad minder modellen in de collectie. En een week later kwamen ze met de Checkmate.
Ja, dat vond ik wel opmerkelijk inderdaad. Twee gravelbikes. Ja, ja. Geïnteresseerd, tenminste. Een vernieuwde checkpoint. Die duiden ze dan echt voor je gravel-avonturen.
Ja, het adventure bike, ja.
Ja, en dan de Checkmate is echt voor de snelle gravel. Ja. Voor het snelle gravel racen.
Ja, voor de wedstrijdjes.
En dus daarin hebben ze toch alweer een extra model geïntroduceerd. Verwacht jij dan ook, als je het hebt over wat je bij Trek ziet, dat je bijvoorbeeld ook andere merken diezelfde beweging gaat zien?
Ja, je ziet het al heel veel. In ditzelfde nummer heeft Leon de Cannondale Super Six getest.
Ja.
Mijn favoriete,
jij rijdt op een System 6.
Mijn favoriete fiets is mijn System 6. Dat is enorme aero-bak.
Enorm. Met ook
zeker
echt enorme aero-buizen.
Ja, en dat klinkt gewoon al snel. En dat klinkt lekker, hoge carbon velgen erin. Ja, daar ben ik een enorm liefhebber van. Maar ja, dat is absoluut niet comfortabel natuurlijk. Dus Cannondale doet dit dus ook. Eigenlijk alle merken wel. Koga, die heeft die Roka.
Ja.
Dat is ook zo'n soort...
Maar die natuurlijk 2 jaar geleden die enorme aero-fiets.
Ja, daar keek iedereen toen nog heel erg van op. Die Koga met die enorme voorbuis. Die balhoofdbuis, die was volgens mij 10 centimeter diep of zo. Daar keek iedereen van op. Ik zie hem trouwens ook weinig buiten. Heb jij die wel eens in het echt gezien?
Nee.
Een keertje.
Nee, niet heel veel.
Nee.
Ik denk dat hij net te extreem is qua... Wel, als je het hebt over eyecatches, hè. We zien natuurlijk steeds meer die op elkaar lijken.
Ja.
Daarin wel hulde voor Koga, dat ze met een bijzonder ontwerp kwamen.
En daar hoopte ik een beetje op toen het 3D-printen in leek te komen. Nu gaan we echt... En die UCI-regels veranderen. Toch? Nou, gaan we echt hele opvallende fietsen krijgen. Maar het tegenovergestelde lijkt eigenlijk te gebeuren.
En in die Trek Madone hebben ze ook... dat moet natuurlijk gewoon weer verkoopsucces gaan worden.
Ja, dat gaat ook wel lukken,
volgens mij. Lidl Trek rijdt natuurlijk ook op de fiets.
Ja.
En wat je vaak ziet bij de profs... dat zie je natuurlijk ook weer terugkomen... voor ons als gewone fietsers. Die Madone... In welk hokje moet je hem nou plaatsen? Is die nou meer aero of is die nou meer klim?
Ik denk dat die meer aero is. Want als je niet voor de allerduurste modellen gaat, dan is die niet zo extreem licht. Dat valt nog wel tegen.
Want je hebt twee varianten. Hè?
Ja, je hebt natuurlijk de SLR.
Dus voor de eigenlijk waar de profs ook mee rijden. Ellen van Dijk.
Ja. En de mensen die hem zelf moeten betalen, kiezen denk ik vaak voor de SL. Ronald heeft de SLR laatst getest in nummer 8. En ik heb nu de SL6 getest. En die kregen wij mee in een maatje S en een maatje XL. Konden we een poosje lenen. En het gekke is dat ik dus dat ding meekreeg met het hele verhaal in mijn achterhoofd. Dit is onze nieuwe Aero Plus klimfiets.
Ja.
En dat het eerste wat mij opviel was hoe belachelijk comfortabel dat ding is.
Ja, want het heeft weer het bekende Isoflex systeem.
Ja, dat is dat gat in de tussen de zitbuis en de liggende buis.
Ja. En jij hebt dan ook maatje.
Ik had maat XL, dus dat is de grootste die ze hebben. En daar zit er best wel een flink stuk boven dat gat. En dat voelde ik in het begin een beetje flexen. En dat, eerst denk je, hè, wat raar. Maar
want je gaat natuurlijk met een bepaalde verwachting op zo'n fiets zitten.
Ja, ik dacht van, nou, dit moet vooral heel snel aanvoelen. Ja. En dus eerst dacht ik, hij is heel slap, die fiets. Maar na een paar minuten ben je aan dat soort van gewiebel onder je kont gewend. En als je dan eens een keertje naar de bocht staand aanzet, was wat dacht, ja, hij is helemaal niet slap. Het is best wel een hele stijve fiets, maar hij is gewoon heel raar, ontzettend comfortabel.
Ja.
Dus ik was er heel erg enthousiast over.
Dus deze fiets is, naast dat hij inderdaad stijf is, hè, dus inderdaad voor het accelereren prima.
Ja, dat is wat ik net zei. Hè. Ze kunnen natuurlijk nu zo goed zorgen dat ze wat meer carbon gebruiken of stijver. Dat ze, carbonvezels kunnen ze ook nog in een bepaalde hoek leggen, die matjes. Ze kunnen nu zo goed zorgen dat het bracket en het balhoofd goed
heel stijf
zijn.
Heel stijf is en het comfort,
en het comfort
op andere
plekken zit. Ja, dus dat zijn ze super goed in geslaagd.
Hey, en die fiets kwam ook nog met bijzondere bidons. Ja, had pech. Jij kreeg niet de aerobidons.
Nee, de SL leveren ze niet met aerobidons. Dan moet je de SLR kopen. Ik heb het ook in mijn artikel gezet. Dat vind ik wel een beetje cheap.
Ja, maar, want het aerobidon...
Die zijn plat. En dat is natuurlijk iets wat we ook steeds meer zien. Giant hebben we nog niet genoemd. Die Propel.
Die Propel is natuurlijk ook...
Dat was natuurlijk vroeger een enorme
aerobak.
Ja, en die is nu heel veel comfortabeler geworden.
Ja, ook dus eigenlijk ziet er ook weer veel meer uit, richting een allrounder.
Ja, en die heeft ook... Volgens mij waren zij de eerste met aerobidons.
Ja.
Die zo gemaakt zijn dat ze perfect aansluiten op het frame. Nou, Trek heeft dat. En de Cannondale heeft het ook. Ja. Die heeft ook van die platte bidons. Alleen daar is het bovenkantje dan weer rond van. Dat is een beetje gek.
Deze fiets wordt ook al tubeless afgeleverd. Hè?
Ja. Hoeft voor mij niet. Maar,
nee, daar zijn er mee nog
wel eens. Voor jou wel, hè?
Ja, ik vind het prima. Ja. Hoewel ik vorige week met de Aeroad...
Had je lekker?
Lekkerheid.
Ja. En voor of achter?
Achter.
Ja. Later op je zitbuis.
Het viel mee en dat was direct ook het probleem waarom die ook niet meer het gaatje goed vulde. Er zat nog te weinig latex in. Die had ik toch wel eerder moeten bijvullen.
Moest je toen een binnenband erin doen?
Ja, binnenbandje erin gedaan.
Dus je handen lekker onder.
Nou, dat viel dus wel mee, want er zat gewoon te weinig latex in. Dus ik had nog gehoopt, ik had hem even bijgepompt. En nou, toen liep je toch een beetje terug. En ik denk nog één keer pompen. Maar na de tweede keer. En mijn fietsmaatjes, die waren er toen ook wel klaar mee. Ja. Toen rustig even een achterbandje erin gedaan. En prima.
Maar
en
die aero, dat klinkt als aerodynamisch. Maar
ja, dit is natuurlijk de vierde generatie van Canyon. Ja. Ik heb hem een aantal weken kunnen testen. Inmiddels wat langer dan een aantal weken. Langer maar niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk. En de eerste keer dat ik op reed... je hebt toch een verwachting van deze fietsen hebben ze gepresenteerd als toch echt aero, maar wel vergevingsgezinder. Canyon heeft met behulp natuurlijk met alle input van de ploegen die ze sponsoren, natuurlijk boegbeeld Mathieu van der Poel, maar ook met alle mechaniekers heel goed gekeken van hoe kunnen we die fiets qua snelheid, dat we daar niks op inleveren, alleen hem wat meer allround maken en iets vergevingsgezinder.
Ja.
He, dus ook inderdaad voor Parijs-Roubaix, dus iets meer comfort. En als je inderdaad de fiets voor het eerst ziet, dan denk je, waar zitten de verschillen ten opzichte van generatie 3?
Mm-hmm.
Maar als je dan toch gaat inzoomen, dan zie je toch inderdaad dat ze met name inderdaad de voorkant van de fiets hebben ze aangepakt. Dus het balhoofd is smaller. Daar zie je ook veel meer die zandlopen vorm terug.
Getailleerd.
Ja, qua aerodynamica. Ja. Wat je ook bij Factor hebt gezien. Qua Ostrafam die ze dit jaar introduceren. Die hebben ze ook veel meer allround gemaakt.
Ja, pas ook dikkere banden in. Hè?
Ja, dus ook hier kwam tot 32 mm banden in. Maar die voorvork ook iets afgeslankt. Zodat je inderdaad aan die voorkant aerodynamische winst kan behalen. En waar ze inderdaad ook aan de achterkant ook bij Trek hebben gekeken van hoe kunnen we meer op comfort winnen. Zonder inderdaad ook stijfheid in te leveren. Dus ze hebben ook inderdaad de onderbuis iets smaller gemaakt, maar juist de bovenkant weer, of tenminste de bovenbuis weer verstevigd. En de eerste keer dat ik ermee rijd, dan heb je ook geen idee. Maar je verwacht ook heel veel snelheid en een harde fiets.
Ja, maar dat is dus niet zo.
Nee, ik was ontzettend verbaasd inderdaad hoeveel comfort die fiets eigenlijk geeft. En ook hoe makkelijk ik met die fiets wegreed. Ja.
Maar het enige wat ik dan wel een beetje mis bij dat soort fietsen is dat die snelheidssensatie, die heb je gewoon minder.
Nou,
dat is de eerste keer dat ik een motorfiets kocht. Die was niet zo snel, maar dat voelde heel snel aan. Omdat dat gewoon allemaal stuiterde. En ik heb daarna ooit eens een Fireblade gekocht. Die ging volgens mij 2 keer zo hard, maar dat voelt gewoon niet zo. En dat heb ik bij die racefiets, bij die nieuwe racefiets ook een beetje. Ze zijn stil.
Ze zijn heel stil. Ze geven voldoende comfort.
Ze geven meer comfort, maar daardoor voel je gaat al even hard. Of nog harder zelfs, maar het voelt gewoon niet zo.
Nou, ik
dat
vond,
vind ik soms wel jammer.
Ik vond wat ze bij Canyon ook slim goed hadden gedaan. En ik reed niet op de versie waar Mathieu op reed. Hè, de CFR, dat is carbon wat nog iets stijver, nog wat lichter is. Maar juist de noem het even de betaalbare versie. Ja. Wat ik heel mooi vind is dat ze deze fiets, hij kost €6.599.
Mooi is dat, hè, dat we dat tegenwoordig betaalbaar noemen.
Nou ja, hè, dat is natuurlijk best wel raar, maar het is natuurlijk wel een beetje wat tegenwoordig redelijk middenklasse is. Ja. Aan niet-fietsers kan je dit niet uitleggen. Maar dan leveren ze wel een hele complete fiets af.
Ja.
En wat ze ten opzichte van die vorige Aeroad hebben gedaan. Hè, toen gebruikten ze vaak standaard die Data Swiss wielset. Met 62 mm hoogte. Daar was niet iedere fietser blij mee. Ten aanzien van zijwind, maar ook qua gewicht. En ze leveren nu die fietsen standaard met die. Of tenminste, je kan kiezen tussen Zip of Data Swiss. En ik had een versie de CF8. Nou ja, die is in ieder geval met Ultegra. En Data Swiss 1400 met die 240 naven.
Ja.
En 50 mm. En ik vond dat een hele fijne combinatie. Ja. Want als die fiets op gang is en het accelereert uitstekend, mede dankzij deze wielset. Ja,
hij is hartstikke licht ook, toch?
Ja, 7,6 in maat medium.
Ja.
Nou, uitstekend gewicht.
Gewicht, ja.
Plus inderdaad ook verhouding stijfheid qua frame in combinatie ook met die wielset. Ja, dat rijdt hartstikke goed. Het accelereert goed. En ik ben in Frankrijk ermee geweest. En dan kan je tenminste ook kijken van hoe doet hij het dan omhoog. Tijdens het klimmen. Ja, en dan merk je ook wat de wens was bij Canyon. Hè. We willen die fiets ook beter inzetten qua het klimmen.
Mm.
En natuurlijk alle profploegen die ze sponsoren. Ja, die rijden alleen nog maar op die Aeroad.
Ja.
Ja, was ik best verbaasd eigenlijk ook. Over hoe makkelijk deze fiets klimt. Dus ik
maar zijn ook jouw benen natuurlijk gewoon.
Jawel, het is wel een combinatie. Maar je hebt ook op een hele andere hoop fietsen gereden. Ja, en denk je toch qua prijs wat je ervoor betaalt. En hoe uitgebreid die fiets is uitgerust. Met een geïntegreerde cockpit. Met een powermeter.
Ja.
Met een goede wielzet. Dan hoef je ook daarna eigenlijk weinig meer aan de fiets te doen. Zadel misschien.
Ja, het zou voor mij allemaal nog wel wat lichter mogen. Dat ben ik wel benieuwd naar, of ze daarin slagen. Ik heb, zo alweer 2 jaar geleden volgens mij, toen de Ethos uitkwam, heb ik op een Ethos gereden in maat 62. En die woog 6,4 kilo of zo.
Ja, onder de UCI-norm.
Onder de UCI-norm en dan in mijn maat. Maar dat fietst echt gewoon anders, zo'n superlichte fiets. Dat is, je zou denken, als je zelf heel zwaar bent, dat maakt een kilo dan uit. Maar dat maakt echt uit.
Ja, zeker omhoog.
Ja.
Ik bedoel, dat is natuurlijk wel wat.
Ja, niet eens zozeer dat je dan sneller omhoog fietst. Hè? Maar het voelt gewoon heel levendig.
Ja, het is natuurlijk heel speels.
Ja. Dus ik zou het nog wel fijn vinden als het gewoon betaalbare fietsen onder de 7 kilo komen.
Ja, maar ik vond dat wel knap wat ze bij deze fiets hadden gedaan. Als je inderdaad verhouding stijfheid, gewicht en levendigheid. Dat die Aeroad ook omhoog en ook staand, klimmend. Ik had nooit het gevoel van, goh, ik sleep een gewicht achter me aan. En natuurlijk scheelt het ook als je inderdaad ook goede benen hebt.
We hebben gewoon een beetje deze podcast over, vinden we dit nou een goede of een slechte ontwikkeling? Wat vind jij? Jouw fietsgroepje zegt, doe ons maar een aerofiets. Ja. Dan komt jullie altijd het liefst zo hard mogelijk jakkeren.
Tuurlijk. S'avonds. En in de polder. Ja. Ja, wij hebben natuurlijk geen enkele meter omhoog.
Nee. Maar geldt dat voor jou dan ook? Of heb jij liever zo'n alleskunner?
Nou, kijk. wat je natuurlijk nu ziet bij Trek, wat je ziet bij Giant met zo'n proppel, wat je ziet bij Factor, wat je ziet hè, bij de Tarmac natuurlijk al jaren, is eigenlijk met zo'n alleskunner, zeker ook, en dat maakt natuurlijk, of tenminste dat maakt een hoop verschil, is uiteindelijk ook de wielset.
Ja.
Hè, dus wat voor wielset ligt eronder? Want kijk, een Canyon of een inderdaad een Trek, ga je de berg in? Ja, dan kan je natuurlijk nog wel wat winnen door bijvoorbeeld echt een klimwielsetje eronder te gooien.
Ja.
Maar in principe zou ik altijd gaan, zeker voor de allrounders die nu worden gemaakt, voor dat type fiets.
Ja. Ook al, ik zit wel ja te knikken en ik zeg wel ja, maar...
Maar dan wel...
Dat valt tegenwoordig tegen, hè? Want die hoge wielsets, die zijn ook... Ik heb die SIP gravelwielen, die idioot brede heb ik in een gravelbike zitten nu. Die wegen 1450 gram. Dus daar valt niet zoveel meer te winnen.
Nee, dat klopt. Hè, want je zit natuurlijk Kijk Fast Forward, Scope, Hunt. Met de introductie van hun nieuwste wielsets.
Ja.
Hun vlaggenschepen. Hebben ze allemaal carbon spaken, ceramic speed. Ja. Enorm veel winst qua gewicht inderdaad.
Ja, enorm veel. 200 gram?
Ja, maar dan zit je natuurlijk wel al gauw qua wielsets. 50 mm hoog.
Ja, dat is waar.
Die nog maar rond de 1300, eind 1300 gram doen.
Ja, en dat is draaiend gewicht.
Ja.
Dat is ook anders dan een frame. Ja.
Nee, dus wat dat betreft denk ik dat ik dan uiteindelijk altijd kies voor de nieuwste generatie aero fietsen, zeg maar, die natuurlijk veel meer richting allround fiets zijn gegaan.
Ja. En geen endurance model of zo?
Nee, niet voor mij.
Nee.
Hoewel het prima fietste. Ik heb dit jaar natuurlijk ook de Canyon Endurace getest.
Ja.
Hele fijne fiets. Alleen wil je toch inderdaad accelereren, snelheid, wil je ermee koersen. Dan mis ik wel echt die snelheidsbeleving. Ja. En dus ik ben ook benieuwd in hoeverre fietsenmerken steeds meer gaan kiezen voor minder modellen. En meer fietsen die gewoon op verschillende...
Ja.
Ondergronden en momenten bruikbaar zijn. Wat kost jou die Trek die je hebt getest? Wat kost die?
Volgens mij was die op een euro na 6000 euro.
6000? En die werd dan geleverd met SRAM?
Met een SRAM elektronische groep. Vermogensmeter. Mooie carbon velgjes. Losse stuurpen in combinatie van aluminium, dat wel. Maar verder, super mooi fietsje.
Wat beide hadden, is wel even leuk om te vermelden. Een handig toeltje.
Om het wiel eruit te halen, bedoel je?
Ja, maar ook waren. Bij Canyon, daar heb je ook gelijk inderdaad een Torx. Zit aan het uiteinde van de snelspanner, zeg maar.
Ja, maar die Canyon, die is toch nu zo gebouwd dat die overal hetzelfde boutje
heeft. Exact.
Ja, dus daar heb je nog maar één dingetje voor nodig. Ja,
dat is inderdaad Torx. Ja. Waarmee je dus gewoon met dat...
Ook de zadelpen doet. Ja. En,
vind ik heel gebruiksvriendelijk.
Ja, is het ook. Zeker. Ik vind het vooral mooi dat het niet meer zo'n lomp ding is. Bij die System 6 van mij bijvoorbeeld, dat is aan de meer aero ga je het bijna niet vinden. En dan... kocht ik die fiets en dan zit er zo'n steekashendel in. Die steekt bijna 3 centimeter uit of zo. En geen plek om dat ding op te bergen ook. Dus daar heb ik uiteindelijk andere steekassen voor gekocht die wat compacter zijn. Dat is natuurlijk heel raar, maar bij die Trek die heeft zelfs het steekashendeltje is aerodynamisch. Echt een heel mooi dingetje geworden.
En dat vind ik ook nog wel leuk om als je het hebt over innovatie. En we worden niet betaald door Canyon of Trek. Hè? Laat ik even die disclaimer even bij zeggen. Maar Canyon heeft ook bij de Aeroad de Pacebar geïntroduceerd.
Oh ja. Ja. Leuk.
Nou, licht eens toe.
Ik weet niet. Ik denk dat veel mensen al weten dat Van der Poel een keer met een kapot stuur reed. Dat was de eerste versie. Je hebt zeg maar het stuurpen en daarna gaat je stuur naar twee kanten opzij. Hè?
Ja.
Normaal gesproken is dat uit één stuk tot aan het eind, de bocht door. Maar bij Canyon hebben ze zeg maar de bochten, die zijn los.
Ja.
Die zitten aan allebei de kanten met twee boutjes vast. Daarmee kun je, ze begonnen ermee dat je daarmee je stuurbreedte kon aanpassen. Maar ze hebben nu bedacht, je kan die dingen er natuurlijk ook gewoon uittrekken. En er een andere in stoppen. Dus je kan nu kiezen voor, zonder dat je je hele cockpit los hoeft te halen, kan je daar
De drops vervangen.
voor modellen, voor een compact model of voor een klassiek model, ja. Maar ook voor een crevelstuur met flair, waarbij die onderin de beugel naar buiten staat. Ja. Dat is heel erg grappig, alleen vraag ik me heel erg af hoeveel mensen gaan nu denken van nou, dan koop ik er nog twee extra bochten bij.
Nou ja, natuurlijk, hij wordt standaard geleverd met inderdaad gewoon de classic drops, yeah. Gewoon de klassieke uiteinden, ja. Van je stuur. Maar je kan hem inderdaad ook met de aero versie,
ja.
Die heeft meer flair. En als je goed op de fiets zit, hè, dan komt hij weer, ja. Als je het hebt over, ja. De marginal gains, het levert je 14 watt besparing op.
Ja, dat snap ik allemaal. Maar ja. Waarom koop je niet gewoon dan die fiets met het stuur dat je nodig hebt? Want die gaat toch niet later zeggen, doe mij maar een andere bocht.
Nee, kost als optie €230. Pff,
ook dat nog, ja.
Ja.
Het is leuk misschien als je hem ooit weg doet, die fiets. En je verkoopt hem aan iemand die zegt, ja, ik wil gewoon flair. En dat heb ik niet. Nou, dan koop ik alleen die flair drops erbij. Ik vind het een beetje een gimmick. Ik denk niet dat de gemiddelde fiets...
Nee, maar ik vind het op zich wel mooi dat je op die manier nadenkt ook over een stuur. Want ik bedoel, wat ik een vele functionelere functie van de stuur vind, is dat je het stuur in de breedte kan verstellen.
Ja.
En dat je het ook stuur qua spaces makkelijk kan aanpassen zonder...
Ja, supergoed werkt dat.
Dat je met geïntegreerd stuur naar de werkplaats
moet. Dat is wat Hans heeft opgeschreven, hè, over sturen. Dat natuurlijk veel mensen zo'n hele mooie fiets kopen tegenwoordig met zo'n cockpit uit één stuk. Nee, maar dat ze dan niet de goede maat kopen.
Steeds meer de norm.
Ja, maar als je niet de goede maat koopt, dan moet je dus een andere cockpit kopen. En die zijn zomaar €500.
Exact, met een carbon cockpit.
Dus het is fijn als je die achteraf zo goed kan...
En dit kan je gewoon zelf met het bijgeleverde inbussleuteltje, kan je gewoon het stuur in breedte, maar ook in hoogte verstellen. En dat zijn denk ik innovaties waar we heel erg geholpen mee zijn.
Zeker.
Ga je soms daar nog een ritje maken?
Ja, daar ben ik wel van plan, want ik moet nog twee tijdritten voor de tijdritcompetitie afraffelen. Ja,
maar dat is lekker overzichtelijk, want dat is gewoon een tijdritfiets.
Ja, daar valt verder niet zoveel aan te veranderen. Sneller dan dit wordt het niet. Dat ligt alleen maar aan mezelf.
Hey, we gaan hem afronden. Ja. Dankjewel, Edwin. Dit was Fiets de Podcast, aflevering 79. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen, mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
fietsen.